Het tekstwoord voor deze avonduren vindt u in het u gelezen schrift, gedeeld uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, het derde hoofdstuk, het 20e vers. Galaten 3, vers 20. Waar het woord des Heren aldus spreekt, en de middelaar is niet middelaar van eenen, maar God is één. We hadden boven dit schriftgedeelte geschreven wat er in het Bijbeltje ook boven stond, het doel van de wet. En we hebben verleden week stilgestaan, geliefde, bij het 19e vers. Alleen het laatste gedeelte hebben wij niets meer van gezegd, waar de apostel schrijft en zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. We hebben gehoord hoe de belofte, ja, het is moeilijk te zeggen om belangrijker, want alles is even belangrijk wat de Heere gegeven en geopenbaard heeft. Maar het gaat nu in het stuk van zalig worden, daar loopt het over, over de zaligheid. En dan gaat het erom wat is ten onzent. Wat is daarin nu het voornaamste? En de apostel is bezig aan te tonen dat dat de belofte geweest is, hebben wij gehoord. Voordat de wetsafkondiging aan de Sinai plaatsvond, was daar de belofte Gods. Zodat we hebben verleden week hoofdzakelijk het licht op de historische zijde laten vallen. Het overige hopen wij nog wel iets te noemen bij het 24e vers, waar de wet een tuchtmeester genoemd wordt. Maar we hebben gehoord dat het hier in het zinsbetoog van de apostel Paulus toch in de eerste plaats aanduidt dat die wet gekomen is, gegolden heeft, haar werk moest doen om der overtredingen wil, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was. Om het nog eens samen te vatten, om de hoofdlijn en strekking in onze gedachten te mogen herinneren, die wet hebben wij tenslotte gezien, die is daar werkzaam geweest als een stok die in een wespennest steekt. En zolang die wespen daar in en uit vliegen, gebeurt er niets. Maar komt die stok, dan zwermt alles uit. Ze worden boos. Ze beginnen te steken. Ze gaan tot de aanval over. We hebben gehoord, het is in het algemeen waar, dat die wet er om der overtredingen wil bijgesteld is. Die overtredingen waren er reeds wel, maar die overtredingen waren niet openbaar in haar verdoemelijk, godenvijandig karakter. Maar waar de wet komt, komt de verdoemelijkheid en het godenvijandige van de zonde nog sterker openbaar. We hebben dus gehoord dat dat zuiver ook in die zin een negatieve werking heeft. Die wet brengt nooit iemand in de schuld. Die wet kan niet iemand de ware verbrokenheid en verslagenheid des harten geven. Dat is onmogelijk. Integendeel. Die wet die prikkelt juist. Zoals bij die wesp, die stok in dat nest, zodat de mens in plaats van verbroken en verslagen daaronder uit te komen, of daaronder te buigen, wordt hij steeds bozer en steeds hardnekkiger. En dat is het vreselijke, wanneer we in het verbond der werken, het verbroken verbond der werken, aldus werkzaam zijn. We hebben ten laatste, en daar viel de klemtoon op, zij is om der overtredingen, dat kan een bepaalde hoeveelheid overtredingen aanwijzen, naar de betekenis van het woord. Kan betekenen, bepaalde hoeveelheid overtredingen. Of een bepaalde inhoud, een bepaalde kwaliteit van de overtredingen. En we hebben gehoord dat in Gods eeuwige raad die wet moest komen. En dat is voor ons niet te overzien. Zo wonderbaar. Want tenslotte moet dat volk met de wet in de hand uitroepen: wij hebben één wet en naar onze wet moet hij sterven. Daar moest het heen. Dat was de bepaalde raad en voorkennis van God. Hoe ontzaglijk ook, hoe wij dat verband ook voor ons niet kunnen uitleggen, dat God niet is de auteur der zonde, maar dat hij als het ware dat schepsel omhoog jaagt, opdat dat schepsel tenslotte met de wet in de hand Gods enige geboren zoon buiten zou sluiten. En dat is toch wel het radicaal afsnijdende als het gaat, wat bereikt de wet? Dan moeten we wezen in het woord dan, toen de Heer Jezus tenslotte aan het eind van zijn aardse omwandeling op aarde was gekomen. Moest kijken wat de wet bereikt. Dat is nou het resultaat geweest. Dat bij alle overtredingen, tenslotte de mens die al een grootste overtreding om de vlees, het vlees geworden woord, met de wet in de hand te doden en de vloek over te geven. Zie je? Zie je daaruit hoe ontzaglijk, en dat dat toch naar de raad en voorkennis Gods was, opdat wij ten ene male buitengesloten zouden worden in het zalig worden. Onmogelijk. Het kan niet. Ze is juist om de overtreding wil daarbij gesteld. Dat wil zeggen om de maat van onze ongerechtigheid openbaar te maken. Dat ze overvol is. En dat toen het zaad kwam, wij de overtreding begaan hebben door de Zoon Gods te verwijzen ter dood. En dat is in die eeuwige raad Gods ook in dit verband het doel van die wilsopenbaring Gods, van zijn raadsopenbaring. Dat dit moest geschieden, gelijk Petrus zegt. Deze, naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. Het was alles in Gods raad besloten. Voel je de apostel eens aan het aantonen, als je dat maar mag verstaan hieruit, dat die judaïsten, die zo met de wet schermen en die met de wet iets menen te kunnen bereiken, dat uiteindelijk de mens onder de wet en met de wet de zaligmaker des doods schuldig heeft verklaard. Ik weet, de wet kan ook een mens in de wanhoop drijven enzovoort, maar daar loopt het in dit verband niet over. Het gaat hier eens over dat de apostel op een ontzaglijk scherpe manier aantoont: nu judaïsten, jullie willen maar met de wet, maar heb je dan niet gezien wat het resultaat geweest is in je eigen leven, van je handhaving van jezelf en van de wet? Dat je meende door zulke gerechtigheid het leven te kunnen verwerven. Heb je niet gezien wat het resultaat is? Dat is geweest: kruisigt hem, kruisigt hem. Dat is natuurlijk wel een van de sterkste argumenten waarmee de apostel aantoont dat alle drijven van judaïsme met de wet, dat dat totaal ieder grond mist, dat dat uitloopt op Christus verwerping en Christus wederom te kruisigen. Nu gaat hij verder. En ze is door de engelen besteld in de hand des middelaars. Middelaar staat hier in de Bijbel met een hoofdletter, maar het kan beter met een kleine letter geschreven worden. Want het gaat er hier over, in Exodus lees je dat zo niet, zo ruim of breed omschreven, maar Paulus doelt hier op de wetgeving zoals ze aan de Sinaï is afgekondigd. Dat hij door middel van engelen aan een middelaar, dat wil zeggen aan Mozes, is toebetrouwd, die hem door moest geven aan het volk. Daar spreekt ook Stefanus van in zijn reden tot de Hoge Raad. Als hij zegt, gij die de wet ontvangen hebt door de bediening der engelen en hebt dezelfde niet gehouden. En ook in Hebreeën is aanleiding, Hebreeën 2, om te denken aan de dienst der engelen bij de wetgeving. De apostel doet dit dus niet om de wet boven de belofte te verheffen, maar juist net andersom. Hij bedoelt het om de plaats van de wet, het werk van de wet, de betekenis van de wet ten aanzien van de belofte terug te dringen. Hij wil zeggen, och, die wet is gegeven in handen van een middelaar. Die is gegeven in de handen van Mozes. Die is niet rechtstreeks van Gods wegen tot het volk gericht. Want het volk kon de stem niet dragen. En de Heere vond genadiglijk goed dat Mozes mocht naderen om die wetten van nabij te horen en de tafelen te ontvangen en om die verder aan het volk te leren en uit te leggen. Dan gaat hij verder. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Hier staat ook weer het woord middelaar met een hoofdletter, tweemaal. Maar ook hier is het beter om met een kleine letter te lezen. En een middelaar is niet middelaar van ene, maar God is één. Het is van ouds een zeer moeilijke tekst geweest, want er zijn over deze tekst volgens anderen, ik heb ze natuurlijk niet gelezen, meer dan 300 verklaringen gegeven. Het is altijd al door de eeuwen heen een veel omstreden woord geweest. Wat heeft dat te betekenen? Ik meen, maar dat is op het geheugen, dus u moet me niet kwalijk nemen als ik het verkeerd zeg. Maar dat Calvijn het zo verklaart dat hij zegt, kijk eens, Christus is niet alleen middelaar in de verlossing als onze borg- en plaatsbekleder tussen God en ons. Maar hij is ook middelaar in de schepping. Door hem zijn alle dingen gemaakt. Zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Hij is ook openbaringsmiddelaar. Dat wil zeggen, God heeft zich ook in de historie altijd, wanneer hij zijn wil bekend maakte, door middel van het woord geopenbaard. Alleen, ik begrijp dan niet hoe dat in het verband moet passen. Want dan zou je zeggen, dan is dat opeens een tekst die er zomaar midden tussen staat. En daarom wilde ik een andere kant uit. En dat woordje middelaar, wat hier 3 keer genoemd wordt, in vers 19, een keer en in vers 20. En dat mag heel goed volgens de taalgeleerden. Dat is heel terecht. Andere vertalingen hebben dat ook wel. Dan mag je ook lezen met een kleine letter. En een middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. En dan moet u maar proberen, het is niet zo eenvoudig, deze tekstvers, dat zeg ik erbij, maar goed op te letten. Een middelaar, die staat tussen 2 partijen in. Dat is duidelijk. Als 2 partijen een overeenkomst aangaan, of op welke wijze dan ook, is er iets, dan spreken we van de middelaar die tussen 2 partijen instaat. Zullen de 2 partijen niet rechtstreeks met elkaar onderhandelen of spreken, maar dat ze via die tussenpersoon zich tot elkaar richten. In ieder geval, een middelaar, dat bent u met me eens, dat stelt altijd toch 2 partijen voor. Daar is altijd sprake min of meer van 2 partijen. Nu gaat de apostel de uitnemendheid van de belofte boven de wet, gaat hij aantonen. Moet goed luisteren. Die wet is besteld door de engelen in handen van een middelaar, Mozes. God sprak niet rechtstreeks tot het volk. Dat is al een teken van het, vergeef me de uitdrukking, van het mindere. De wet is niet boven de belofte. De wetgeving heeft niet meer betekenis dan het geven van de belofte. Dat is onmogelijk. Engelen gaven hem aan Mozes door. En een middelaar, gaat de apostel, is altijd, is nooit van één. Nee, want Mozes stond, aan de ene kant stond God en aan de andere kant stond het volk. Een middelaar naar onze bevattingen, die staat toch altijd ergens tussen. Stel dat God nu de ene partij was en het volk de andere partij, dan heeft de Heere door middel van Mozes zijn wet aan het volk gegeven. Die uitspraak kom je ook wel eens tegen, net alsof Mozes hun de wet gegeven heeft. Omdat ook middelijk Mozes het middel geweest is om die wet door te geven. Maar je leest zelfs dat Christus zegt, Mozes heeft u de wet gegeven. Ik hoop dat dat tot hiertoe duidelijk is. Een middelaar is niet middelaar van één. Die staat altijd tussen 2 partijen in. In dit geval stond Mozes tussen de Heere en tussen het volk in. Maar God is één. U voelt de tegenstelling. Een middelaar staat tussen 2 partijen in. Mozes stond tussen God en tussen het volk in. Daar is sprake van 2. Je zou zeggen, er is een tweezijdigheid in. Er is een, ja. Daar is iets overeen. Daar is iets van overeenkomst. Begrijp je? Want als er een middelaar tussen 2 partijen is, komt, dan zijn daar voorwaarden. Dan zijn daar plichten, dan zijn daar rechten. die nageleefd moeten worden, die vervuld moeten worden. Die middelaar die moet het overbrengen, wat de voorwaarden zijn. En God had alle rechten om de voorwaarden te stellen. En dat heeft God ook gedaan. En de Heer heeft inderdaad gezegd, dat zijn mijn rechten, mijn wetten, via Mozes. Mozes was de middelaar. Indien gij mijn wetten houdt, ik zal u zegenen. Indien gij mijn wegen wandelt, ik zal u niet slaan met al die ziekte waarmee ik de volken geslagen heb. Ik zal u niet met misoogsten en allerlei rampen slaan. Dat zal ik niet doen. Maar indien ge ze niet houdt, ze zal ik over u brengen al die kwade plagen die ik over de heidenen gebracht heb. En ik zal u verteren voor ziekte. Ik zal u slaan met boze zweren. Noem maar op. Voel je die twee? God, middelaar, volk. God spreekt niet rechtstreeks tot het volk, maar tot de middelaar. Die geeft het weer door. Want die middelaar Mozes stond als het ware tussen tweeën. Tussen God en het volk. Maar God is één. Wat wil dat dan zeggen? Wel geliefde, dat wil dit zeggen. Toen God aan Abraham uit zijn soeverein welbehagen, uit zijn eeuwige liefde, uit zijn onveranderlijke trouw de belofte gaf, toen gaf God die persoonlijk aan Abraham. En hij zeide tot hem, ik zal u zegenen. Toen zei de Heer, in u zullen gezegend worden. Dat was een sprake van God, waar niets anders bij te pas kwam als het ware, dan alleen Gods zelfbedoeling. Gods eeuwig welbehagen, zijn eeuwige trouw, onconditioneel, onvoorwaardelijk, door niets tegen te houden, door niets voor te brengen, maar God brengt het voort. God kwam zomaar rechtstreeks uit zijn eeuwig welbehagen, kwam God bij Abraham. En hij zei, ik zal uw God zijn en uw zaadschot. Voel je nu het verschil? Want nou, zegt de apostel Paulus, denk nou eens nagelaten. Wat is er nu belangrijker ten aanzien van jullie zaligheid? Wat zou nou belangrijker zijn? Dat eerste punt, waarin God vrijmachtig zijn genade betoonde, Abraham riep en zegende. Uit dat eeuwig trouwverbond. Of een boodschap van God, die niet eens rechtstreeks, maar door middel van Mozes, aan het volk is doorgegeven. Voelt u? God is één. God is daarin eenvoudig. Hij is onveranderlijk. De volheid van zijn gunst en van zijn genade en van zijn ontferming vloeien rechtstreeks uit zijn eeuwige liefde, uit zijn besluit uit zijn hart. Is dat dan niet om Christus wil? Maar God is één. Christus is ook God. Mozes niet. Voel je dat? Maar God is één. Voel je het geheim? Als het gaat over de zaligheid en over de genade, heeft met Ebit gesproken, het is dogmatisch niet goed gezegd, want er is maar één God die we onderscheiden in drie personen. Maar hij zou zeggen, als het gaat over de zaligheid, gaat het niet over God en mens, maar dan gaat het over God en God en nog eens God. Daar komen wij helemaal niet voor in aanmerking. Dat houdt wat in. Dat houdt wat in. Want dat betekent, alle openbaringen waarin dat menselijke partij zijn, en dat bondeling zijn, en dat dit zijn en dat zijn, dat is eigenlijk op de leest van het verbroken verbond der werken dan geschoeid. Voel je? Maar God is één. De Heer Jezus was wel de middelaar. Maar niet zoals Mozes. Mozes was alleen een mens. Maar Christus was ook waarachtig God. Te prijzen tot in der eeuwigheid. Zie je nu waar de apostel heen wil? Hij wil zeggen, mensen, gelaten. Voel nu het onderscheid is. Bij de wetgeving ging het tussen God als de ene partij. Daar stond de Mozes tussenin en daar stond het volk. Daar heb je gehoord van rechten en van plichten, van vloek en van zegen. Daar heb je gehoord, indien gij dit zult doen, ik zal zo doen. Maar wat ben je ermee? Wat hebben ze ermee bereikt? Wat hebben ze ermee bereikt? Wat is het gelukkig dat de belofte er eerst was? Aan Abraham gegeven. Want toen kon het volk altijd denken in alle ellende. O God, uw woord ligt er. Ge hebt het bij uzelf in orde gemaakt. Ge hebt het met uzelf goed gemaakt. Ge hebt uzelf verheerlijkt. Ge hebt uw plan uitgewerkt. En er kwam nog niet één draadje van ons bij. Niet één woord zelfs. Alleen de baten. De vrucht. En dat eeuwig trouw verbond Gods. O, dan is dat wel zo'n afsnijdend woord. Een middelaar is niet middelaar van één. Want die stond tussen twee partijen in. Maar die ene God heeft met zichzelf onderhandeld. Die personen van het goddelijk wezen. Dat waren de partijen. En er werd over die zondaar gehandeld. Of over dat schepsel. Met overgang. Maar die was er niet bij. Die speelde daar geen rol in. Geen enkele rol. Eer iets van ons begon te leven, was het alles reeds in zijn boek geschreven. Ja, als je het zo leest, dan zeg ik, dat is een allerkracht. Toch het betoog, wat ook past in het verband. De middelaar, een middelaar, staat tussen twee partijen in. Maar nou, God heeft uit eeuwige, onveranderlijke wilsbeschikking. het in eeuwigheid in orde gemaakt, zodat hij rechtstreeks kon zeggen tegen Abraham op grond van recht, maar dat recht lag tussen, lag bij God. Op grond van recht, ik zal u zegenen. Och. Ik zit me te denken, wat tokt de mens toch met alles en nog wat, is die altijd bezig om ergens nog een klein beetje partij te zijn. Begrijp je? Want de mens is zo bang. Dan denkt hij, ja, maar die verantwoordelijkheid toch. En een mens is toch zo gauw lijdelijk. Een mens is... Want het is toch zo, als we toch in zijn wegen wandelen, dan zal de Heer dat toch zeker zegenen. Ik weet wel, er komt geen eind aan het spreken. Maar ik zou u dan willen vragen of zeggen, als u een andere weg weet, waarbij u nog iets zou doen moeten doen. Eén eis of voorwaarde aanbrengen en vervullen. Doe u het dan als u een andere weg weet om zalig te worden. Maar er is geen andere weg. Vind je dat nou ook niet als je nu werkelijk van Gods wegen geleerd wordt en je krijgt van de Heere geloof? En dat geloof zou je op een eenvoudige manier in de eerste plaats kunnen omschrijven als dat die zondaar gelooft dat Gods woord waarachtig is en hij leugenachtig. Dat gelooft. Het woord waar is. Zowel dat woord wat hem buitensluit, als die openbaring in het woord van de Zoon van God, waarin God de weg heeft geopend. Waarlangs zondaren weer zalig zullen worden. Dan kan ik me niet indenken dat je daar nog protest tegen aan moet tekenen. En dat je steeds moet zeggen, wij, ja maar wij dan. Wij dan. Als je nou toch bij ervaring zou weten en geloven. Overal geloven. Maar ook ervaren dag aan dag in je leven. Dat je nog geen 2 minuten voor God partij kunt zijn. En dat het allemaal gezwam is over verantwoordelijkheidsgevoel. Ik weet wel dat God ons alles zal bezoeken. En dat God ons verantwoordelijk stelt en zal zeggen, betaal mij wat gij schuldig zijt. Ik heb u mijn beeld gegeven. Weet ik wel. Maar daar moeten wij niet de kant mee uitgaan, alsof wij nog 1 grijntje verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Want dan zijn we niet anders, niet beter dan Farao die zegt, wie is de Heere dat ik zijn stem gehoorzaam zou zijn? En als het over de genade gaat, en dan gaat het hier in de Galaten brief over, genade en werken, dan kun je nooit scherp genoeg zeggen. Zeg mensen, scheid dan alsjeblieft uit, want in het genadeverbond is geen ene eis en voorwaarde meer bij. Want als er nog 1 eis bij was waaraan voldaan moest worden door mij, dan kon ik nooit zalig worden. En als de mensen dan allerlei voorwaarden uit de Bijbel noemen, van dit en van dat en schuldig te zijn, zondaar voor God te worden, zeg, vergis je niet, want het zijn allemaal gaven van het verbond. Maar geen voorwaarden. Het zijn gaven. Je hoeft er niet op los te timmeren op de mensen in de zin van dat je ze zo murf krijgt dat ze tenslotte niet schuldenaar gaan worden. En dat ze zeggen, ja, het is toch eigenlijk verschrikkelijk met ons. Gena, o God, gena. Maar nee. Helemaal niet. Genade is genade. Ik hoop dat de Heilige Geest dat zo in onze zielen ingrift. Dat je het ruikt gewoon, dat je het voelt, dat je zegt, waar je ook bent. Of het genade is of niet. En als het geen genade is, dan kun je dat kenmerk altijd vinden. God eist dat we geloven. God eist dat we ons bekeren. De Heer eist dat we dit doen en dat doen. En we zijn het duur verplicht. Nou, ik word er ziek van zulke optreden. Dan zeg ik, man, schijt alsjeblieft uit. God eist dat. God geeft. Uit louter genade. Maar als dat de voorwaarde zou moeten zijn. Waarom wij zalig worden. Dan is het verloren. En we zeggen de mensen wel eens, ja, kijk eens, maar dat moet je nou wel zo zeggen. Dat wij moeten dit en wij moeten dat. En als een mens dan aanvoelt dat hij het niet kan. Kijk, en dat hij dan maar op de knieën mag komen en aan de Heere vragen of dat die het dan doen wil. Ach, dat klinkt me dan altijd zo akelig menselijk in de oor, zeg ik. Ja, maar wij moeten toch van de waarachtige godsdienst geen stuivertje wisselen maken. Ik weet wel, Augustinus zegt, geef wat gij beveelt en beveel dan wat gij wilt. Ik heb u ook wel eens aangehaald, een klein stukje van Comrias die schrijft, we zijn zo door en door Pelagiaans, dat we zeggen, Heer, het is allemaal louter genade, alles vrije gunst, ik heb het zelf niet verdiend, het is allemaal door u verdiend, gun mij alleen dit ene, dat ik het u terug mag geven. Dat is ver gezocht. Zou je zeggen, nou, maar daar zit toch geen kwaad in? Als je zegt, ik zal eeuwig een schuldenaar van de genade blijven, als ik het alleen maar aan de Heer terug mag geven. Nou, daar stikt een zondaar ook nog in, want die ontdekt dat hij niks terug te geven heeft. Daarom is genade onconditioneel, maar God is één. Eén. Want er is wel een middelaar. Maar vergeet toch nooit, geliefde, dat die middelaar was de tweede persoon van het goddelijke wezen. Dat stond niet hetzelfde als bij Mozes. Mozes was een mannetje, zou ik zeggen, die was goed genoeg om tussen twee partijen in te staan. Op die manier. Maar de zoon, die heerlijke zoon van God, die heeft het bij God zelf opgelost. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. God is één. Maar God is één. En zo wil de apostel nu, door dit argument, wil die alle judaïsme, alle terugkeer, al die dwaasheid van de wet als een regel van ons leven. Krijgen ze het voor elkaar? Een regel van ons leven. Er is maar één regel. En dat is Christus Jezus. De wet des geestes des levens. In Christus Jezus. Maar zoals de mensen dat bedoelen, de 10 geboden en nog wat geboden enzovoorts, als de regel van dat leven, dan zei mijn grootvader wel eens, daar rookt David geen eens meer aan. In die zin, daar rookt hij niet meer aan. Want voor David was het Christus. Dat is zijn wet. Dat is Gods gebod. Dat is Gods wilsbeschikking. Dat is het testament dat geopend is in hem. Wat een uitnemende troost. Maar ook wat een scherpe ontrafeling van de tegenpartijen. Dat de apostel ze eigenlijk voor een dilemma stelt. Het is of zo, zoals hun het zeggen. Kijk eens, wij moeten toch. Dan geven ze aan het woord wat hun door een middelaar is overgeleverd. Het gebod geven ze de voorkeur. Boven het soeverein vrijmachtige woord Gods. In zijn eeuwige liefde en ontferming. Maar dan heb je ook geen God. Voel je dan aan dat je nog geen God hebt? Dan heb je alleen maar Mozes. Dan heb je een middelaar. Op dat blok probeert Paulus ze te krijgen. Want als daar ergens op die berg een God nee of de God nederdaalt. En hij spreekt niet tegen mij, maar tegen een andere man. Die een broer van ons had kunnen wezen. En die man komt bij me en die komt me vertellen. Zo en zo heeft de Heere gezegd. Dat moest ik aan jullie verder vertellen. Daar heb ik toch geen God mee. Daar heb ik Mozes mee. Dan heb ik Mozes. Dan heb ik een middelaar. Maar God is één. De middelaar die de kerk aanbidt, eert en prijst, is waarachtig God te prijzen tot in alle eeuwigheid. Dat is dan 2-1. Ze hebben of Mozes, dan hebben ze een middelaar. Of ze hebben God als middelaar. Nou, wat moet je nou liever, zegt de apostel hiermee. Wat wil je nou liever? Wil je nou een middelaar hebben als Mozes? Of God zelf die zegt, ik heb de middelaar, hier is hij. Ik heb alles al opgelost. De drie personen van het goddelijke wezen. Wij hebben dat uitgewerkt. Dat was toch een raad. Waarin alle drie de personen van het goddelijk wezen. Waarin ze alle drie hebben deelgenomen. Waar ze alle drie in hun personele eigenschappen zichzelf verband hebben. En hun bijzondere genade betoning hebben laten samen vloeien. Nou is het of die God of Mozes. Of die God die zegt. Abraham. Ik ben uw loon. Uw schild zeer groot. Of Mozes. Die zegt ik heb dat en dat van God gehoord. Dat moest ik jullie doorgeven. En ik heb nog wat tafels. Daar heeft God op geschreven. Maar de hand van God is er niet meer. Die kan ik je niet aanwijzen. Maar ik kan het zien nog. Kijk, heeft God geschreven. Stuk steen. Ja, wat is er nou belangrijker? Maar God is één. De wet is daarin, als het gaat om het zalig worden. Heeft die wet niet de plaats van Gods eeuwige trouwbelofte? Die heeft niet de plaats van Gods genade betoning. Dat ze ook in het raam van die genade gegeven werd en geopenbaard werd. Maar dat hebben wij nooit begrepen. Israël niet en wij begrijpen dat ook niet van nature. Daar is licht voor nodig om dat te mogen verstaan. Zoals wij het begrijpen is het allemaal heel anders. Daar hebben wij Mozes. En Mozes heeft ons verteld hoe het in elkaar zit. En wij zullen doen wat de Heere zegt. Zo leven wij daaronder. Nee, welke uitnemendheid dan. Maar God is één. God spreekt als uit één hart, als uit één stuk. Woorden van vrije genade en ontferming. Uit loutere genade. Om Christus wil. Wat is ook God? God is één. Zo is nu de zaligheid voor de kerk volmaakt, in orde gemaakt. Zo is het een groot wonder. Want ik zeg niet dat wij daar altijd oog voor hebben bij de aanvang. Of bij de voortgang. Filippus sprak: Heer, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En nou eens bedenken. En je kunt als mens wel eens denken, en het is goed te verstaan, dat je zegt: de Heer Jezus, ja. Als die er nog was. De Heer Jezus, als. Daar denk je toch anders over dan aan de Vader. Als je aan de Vader denkt, dan denk je aan de Schepper, de Rechthebber. Maar ook de rechter, die onze Vader niet meer is, die onze Vader niet meer zijn kan, omdat we geen kinderen meer zijn. Zo kan het in de ziel, kan ik heel goed verstaan, kan er toch jaren in een menselijk leven zijn, dat als die hoort spreken over de tweede persoon, vooral wat zijn plaats hier betreft op de aarde, toen hij hier rondwandelde en dat hij wonderen en tekenen deed en het land doorging goeddoende, dat misschien een zondaar zegt, ja. Dan mag een ander zeggen: dwaas, en dat is kinderachtig. Ik beken het hartelijk, zo ben ik ook. Zo dacht ik ook. Ik dacht, als ik voor God moest verschijnen, zou ik toch maar liever bij de Heer Jezus verschijnen. Waarom? Van hem weet ik toch dat hij ook zondaren zalig maakte. En dat hij er nog veel geholpen heeft hier op aarde. Zieken en veroordeelden en schuldigen en melaatsen. En dat hij aan armen het evangelie verkondigde. Ik zou het toch liever doen als hij er maar was. En dan kan een mens wel eens een tijd lang ook zo vreselijk in dat systeem ook gevangen zitten. Kijk eens, heb je dit nou van de Vader gehoord en dat en zus en toen dat en toen de Heilige Geest. Het zijn drie onderscheidene personen, maar het is één. Volmaakt wezen, één God. Wat kan het dan troostrijk zijn, maar God is één. Hier is geen Mozes tussen zelfs. Hier zijn drie personen één in liefde, al behouden ze hun onderscheiden werkingen en eigenschappen. Hier wordt het zo troostrijk dat de Heere zegt: ik zeg niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief. De Vader zelf heeft u lief. Dat is wel eens nuttig om daaraan herinnerd te mogen worden. Want wij moeten niet denken dat we de Heere Jezus wel kunnen ontmoeten. Wij kunnen nog de Vader, nog de Zoon, nog de Heilige Geest ontmoeten. Want die mens, die waarachtige mens, was tevens de God van hemel en aarde, die daar wandelde in de zwakheid des vleeses. Is ook God. Voer nu het geheim: God is één. De Vader heeft u lief, de Zoon heeft u lief, geldt vooral Gods uitverkorene, de Geest heeft u lief. Mens kan wel eens in zijn leven hebben dat hij geproefd en gesmaakt hebt van de borg en middelaar, het van de Heer Jezus Christus door het geloof heeft mogen omhelzen. En dat hij alsmaar loopt van, ja maar, de Vader, dat heb ik nou niet geleerd. En dan kun je elkaar ook niet leren, u mij niet en ik u niet. Maar als de Heer het woord toepast, en je bent daar in de laatste nacht, en je hoort de koning zeggen, Filippus, ben ik zo lange tijd bij u, en hebt ge mij niet gekend, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dan denk ik altijd aan een oude ouderling die al jarenlang dood is, misschien wel 50 jaar, van Ridderkerk. En die man kwam voor daar een predikant was, kwam die altijd op het gezelschap. En er waren allemaal heel gerechtvaardigde mensen, zoals men dat noemde. Want die hadden bij dat alles nog dat bijzondere stuk, dat ze bij de Vader waren teruggebracht, in het Vaderharte Gods. En die man was daar, dat mannetje was daar zo van onder de indruk, dat als hij daar nou geweest was, en ze hadden daar nogal geweldig zitten praten, dan werd hij steeds stiller en tenslotte zweeg hij in alle talen. Kun je zeggen, dom, ja, och, maar wat zijn wij, verdomme mensen. En dan ging hij naar huis en iedere keer, ik heb het u al meer verteld, maar dat verdriet me niet om het nog eens te vertellen. Het zijn van die leerzame illustraties. Dan ging hij naar huis en dan zei hij, och, lieve heren, mag ik dat ook alsjeblieft eens leren? Want daar kan ik nooit wat over meepraten, wat die mensen er allemaal vertellen. En elke keer als gezelschap was, dan was het weer zo. Ja. En dat terugbrengen in Gods Vaderhart, dat is ook deelachtig. En toen een keer, toen ging hij weer naar huis en hij was zo verdrietig. Hij liep naar huis en toen liep hij maar te bidden en te zeuren. Ach, Heere, wil me dat nou ook? Ik begrijp het niet. Dat heb ik nooit. Ik weet niet wat dat is. En toen nog in één ogenblik sprak het woord tot hem. Ik heb u nu zoveel treffelijke werken getoond van mijn Vader. Om welke van die stenigt gij mij? Het was gelijk afgelopen. Zeg, Heer, ik zal er nooit meer om vragen. Het is goed. Het is alles in orde. Het is alles in orde. Maar zie je, wat kan een mens toch, als hij daar in zulke kringen gebakerd ben en geteeld, wat kan de mens daar dan nog mee lopen te tobben en te worstelen? Dat zie je zo. En ik heb er meerdere ontmoet. En dat ik al zei, ja mensen, maar vertel nou eens op grond van het woord Gods, waar grond je dat nou op? Want ik begrijp dat gevoel wel. Begrijp ik heel goed. Dat begrijp ik wel. Ik kan me dat wel indenken. Maar ik heb vaak toch dat je in het leven dingen hebt dat je zegt, ja, dit en dat. En dat je toch eens acht geeft op het woord. Dat je zegt, is dat nou ook naar het woord, Heere? Of op wat voor spoor ben ik nu? Het woord spreekt wel van de verzegeling van de Heilige Geest. Maar die verzegeling zou ik toch willen omschrijven als in het hart des zondaars de verzegeling van die dierbare persoon, borg en middelaar. God verzegelt mijn echtheid niet. Geloof dat die mens door de Heilige Geest verzegeld is, die aan alle kanten als een ongezegelde dwaas, met het merkteken van alles wat niet goed is, wanhoopt aan zichzelf. met alles. En dat die geest komt te verzegelen. Roepen niet alleen Abba Vader, maar hem ook ingrift dat dat zijn enige grond, zijn enige hoop, zijn enige verwachting, maar ook zijn enige zaligheid is en blijft. Dat alleen. En als het anders is, dan zeg ik wel eens, heren, dan hoop ik toch een mens, ik zeg wel eens iemand die 30 jaar is of 40, die heeft nog niet de ervaring van iemand die 80 jaar is. Maar dan kan de Heer dat ons nog wel leren. Anders is. Maar ik kan het niet zo zien nog. Dan moet je me niet kwalijk nemen. Ik vind dat altijd van die bijzondere dingen. Dat ik wel eens denk. Het klopt allemaal als een rekensommetje. En het een wordt bij het andere gepast. En dan tenslotte al die stukken bij elkaar. Dat wordt dan tenslotte mijn bekering. En tenslotte ben ik op grond, op goede gronden zoals ik dat noem. Mag ik dan wel verzekerd wezen dat mijn deel vast ligt in Christus. Maar dat is geen grond. Het is geen grond. Dat kan niet. Want als de Heer één keer in mijn leven blaast, dan kan het zo wezen dat alles me in de steek laat. En waar ik vast van geloofde dat dit en dat dat, dat toch Gods werk was, dat ik het geen van allen meer zie. Ik zeg, ja, maar kan dat dan? Of wat kan er al niet? De grond is alleen de Heer Jezus Christus en het geloof steunt op openbaring door het woord en de geest. Daar steunt het geloof. Ik weet dat het een van de moeizaamste lessen in het leven is, waarin we de Heilige Geest het meest tegenstaan. Of bedroeven, zo zeggen. Waarom? Omdat we altijd ons eigen erbij pakken. En als ik dan tegen iemand spreek, en ik heb het over iemand, of over de weg die de Heer gehouden heeft, of hoe dat dan ook gaat, dan 10-1, dat ik heimelijk opkom uit wat ik. Ja, wat ik. Nou, dan krijg je het verhaal. Maar ik zit wel eens te denken, als je nou een zondaar zou ontmoeten. En die zou zeggen, man, ik heb niet veel te vertellen. Nee, niet veel te vertellen. Ik wil wel getuigenis afleggen van de hoop die hem is, maar het is maar een kort verhaal. Want ik ben nog steeds onderweg. Als je dan iets wil weten. Ik heb geloof dat God alleen waarachtig is. Zijn wil alleen heilig. En dat ik een verdoemde zondaar ben. Geloofd. Zo vast geloofd. En nog. Dat ik er gaarne de handtekening onder zet. Ja, Heere. Ja, amen. Dat is de waarheid. En ik heb geloof dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. En daarin kom ik in mijn dwaasheid ook. Als iemand dat nou zou zeggen. Nou. Ik weet het niet hoor. Ik weet het niet of dat genoeg zou zijn. Hoe ben je daaraan gekomen? Of waar ben je ermee gebleven? Of waar dit en waar dat? Och, ik kom nergens en ik ben nergens gebleven, man. Want ik ervaar dagelijks die geest zal overtuigen van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Dat is mijn zonde. Nog? Ja, maar je gelooft toch zeker wel? Ja, ik geloof wel en ik geloof ook niet. Aan de ene kant geloof ik nooit en laat ik alle moed varen. En aan de andere kant geloof ik tot in diepst van mijn hart. Geloof ik, schreeuw ik tegen alles in. Dat is waarachtig en waar. Ach ja. Ach, wij leven eigenlijk in een tijd en vaak ook in allerlei kringen dat je zegt. Ach, als iemand nou vandaag zou vertellen dat hij een allerongelukkigst zondaar is. Dat hij tegen al Gods geboden overtreedt. Dat hij dat geleerd heeft uit de verkondiging van Gods heilig woord. En hij zou over 3 jaar vertellen, nu ken ik de waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nou, dan zouden er heel wat mensen zijn die zeiden, dat kan niet. Kan dat nou? Ik ben al 25 jaar op de weg. Of van de weg, maar dat zegt men er niet bij. Ik ben al zo en zo lang. Ben je helemaal goed, man. Dan zei je eerst eens een ontsluiting in het woord. Dan zie je dan eens een ontsluiting in de persoon. Maar dan ben je er nog niet. Als die nou eens te geschonkenen wordt door het woord. En dan ben je er nog niet. Maar heb je hem dan van de Vader persoonlijk gekregen. En ben je dan tenslotte een krijger. Ach, ik weet het allemaal niet. Zeg eens, ach, heren, wat hebben wij toch van uw dierbaar getuigenis. Het is of allemaal puur remonstrans. Dat zie je. Hoe bedekt ook. Of het is zo akelig onschriftuurlijk dat het weinig of niets meer te maken heeft met het gezonde geloof. Of het gezond zijn in het geloof. Waarvan ons de apostelen spreken. Maar dat wij zo begenadigd mogen worden om dat te leren, geloof. Maar God is één. Ze hebben wel een onderscheidende werking. Maar nogmaals, wat een troost is dat dan. Zegt de Vader is niet meer toornig, de Zoon niet. En de Heilige Geest niet. Ze zijn alle drie bezig. Mijn Vader werkt tot nu toe, zegt de Heer Jezus. Ik werk ook alle drie bezig. Om Gods uitverkorene bijeen te vergaderen. Alle drie bezig. Door het woord en de geest. Om samen te vergaderen tot de erven der heiligen in het licht. Ze blijven ook bezig tot de laatste snik van ons leven toe, geliefde. Die ene God, maar God is één. Want Mozes is al lang dood. Zijn ziel is in de hemel, maar die man is al lang dood. Maar jullie hebben Gods hand zelf gekregen. Niet die op een steen schreef. Maar die op de aarde kwam in dienstknechtsgestalte. Die het mondeling heeft verteld. En die nog doorgaat om het omwinsel weg te rukken. En te zeggen, ik ben het die met u spreekt, Jezus. De Zoon des Vaders, de eeuwige, onveranderlijke God. Zie je nu, waar nou de voorkeur ligt, of de voorkeur waar nou de waarden in ligt en het zalig worden, kun je niet meer bepalen bij de 10 woorden. Ach, de mensen hebben een ingeschapen godskennis gehad. Geen van God kennelijk is, is in hen openbaar. Want God had het hun geopenbaard. Maar ondertussen was Abraham een afgodendienaar in het Oer der Chaldeeën. En hij diende de goden die van die geen God zijn. Met al die kennis die er nog was, was alles trouweloos aan het afwijken. Daar kun je er nooit mee komen. Maar God heeft zijn belofte, zijn roepstem gegeven met kracht. Ga uit. Ik ga met u. Nou, ik geloof dat het toch ervaring is, als we eerlijk mogen zijn voor het aangezicht des Heeren. Het gaat er nou eens om zondaar. Waardoor ben je nou op de knieën gekomen? Door Mozes? Door de 10 woorden? Misschien als een geveinsde. Dat kan nog. Of als een goed bedoelende, maar nochtans niet goed doende zondaar, die zegt: Heere, hou nog even geduld. Ik zal het nog. Maar waar ben je nou voor door de knieën gegaan? Zeg nou eens eerlijk. Ergens anders dan door het eeuwig, eeuwig evangelie? Is dat het niet geweest, dat evangelie van die ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat u zodanig verwondde, dat je het verloor. En dat je moest zeggen: Heer, ik kon alles aanhoren. De vloek donderen die ik, de vloeken die ik hoorde, de donderslagen. De ijselijkste woorden en verhalen van de preekstoel kon er allemaal tenslotte onder zitten. Ik at rustig door aan mijn pepermuntjes. Ik werd er niet heet of niet koud van, heren. Want ik werd steeds harder. Als een hond die bij het vuur ligt van de smid. Steeds harder. Totdat de pijl van de Zoon van God mij trof. En daarvan te verliezen. Het hart verbreken. Aan stukken mee. Geestelijk. Zo geestelijk is Gods wet. Zie dan eens op Jezus. Hoe geestelijk die wet is. Hoe heilig. Hoe volmaakt. Hoe goed. Ze is niet tegen de beloftenis Gods. Dat niet. Zeker niet. Maar ze is aan ons in de eeuwigheid niet meer toe te betrouwen. Want wij hebben alles verloren. Nu dan. Bent u nu door die ene God gevangen? Of door een middelaar? Een middelaar. En die middelaar, dat kan voor mijn part alles wezen. Je kan een tijd in je leven verdienen verschrikkelijk veel waarde. En met grootste achting, ik zeg het erbij, dan zeg ik: O Luther, ja, Calvijn, Koopbrugge, Zwingli, Brakel. Je kunt overal achting voor hebben. Of je kunt er zo'n achting voor hebben dat als die het zegt, dan haal je dat aan. Als iemand zegt: ja, maar die man die zegt toch dat en dat. Maar er kan ook een tijd in je leven komen, het klinkt misschien niet zo erg opgewekt, maar dat je ze dicht laat. Oh. Calvijn was een aardige man en Luther en Zwingli en Koolmeer. Het is goed om ze te lezen, daar gaat het niet om. Dat bedoel ik helemaal niet. Nee. Geef dat uw geest mij ware wijsheid leert. Dan anders krijg ik het doodsbenauwd. De ene keer als ik Calvijn lees en de andere keer als ik Brakel lees en de derde keer als ik die lees. Dan raak ik helemaal de kluts kwijt. Dan weet ik het niet meer. Want de een zegt wel eens dit en die maakt daar weer een uitschietertje zus. Tenminste, dat zeg ik niet. Maar voor mijn waarneming dan. Voel je dat? Voel je dat kun je niet op varen op dat kompas. Er is maar één kompas, dat is de ene God. Daarom al die middelaars, daar horen ook bij al die mooie boekjes, Gods weg met mij. Gods weg met mij. Tot aansporing van onbekeerden of zoekenden enzovoort. Nee, dat zijn allemaal een middelaar. Maar onze middelaar is God zelf. Eén. In eeuwige liefde en trouw. Met de Vader en de Heilige Geest. En daarom wordt de kerk alleen zalig. En zal ze eeuwig God bewonderen. Vanwege die onverbrekelijke eenheid. In en van God. Amen.